Agile HR, alweer het laatste deel in deze serie. Met vandaag Agile HR vanuit een heel andere bril en invalshoek bekeken. Luc Sombeski van ABN AMRO is expert op het gebied van employee experience. Op een agile manier hier invulling aan geven. Hoe doe je dat? Van strategie tot aan implementatie gaat Luc ons meenemen in het wat en het hoe van dit onderwerp bij ABN AMRO. Veel luisterplezier met alweer deze laatste podcast van ons HR drieluik. Employee experience, het onderwerp van vandaag waar we het over gaan hebben. We zijn eventjes uit de lucht geweest, een tijdje geleden dat we een podcast hebben opgenomen. Alles te maken met de vakantie. We hebben het er even heerlijk van genomen en ook heel veel toffe dingen gedaan. En daar willen we het onder andere vandaag met jullie over gaan hebben. Ik zit hier, nog steeds virtueel, met Job tegenover mij. En we hebben wederom een hele speciale gast. En without further ado, zou ik graag Luc willen voorstellen. Luc Sombeski, bij ons aangeschoven, ABN AMRO, employee experience expert, noem ik je maar even. Misschien dat je daar zelf ook even wat over kan toelichten en over wil vertellen, maar dat is ook echt het onderwerp van vandaag. Jongens, we hebben het heel erg veel gehad over agile, we hebben het heel erg gehad over agile HR. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook gewoon om experience en om commitment en om gewoon toffe dingen doen. Ja, en dan hebben we gewoon de guru op dit gebied bij ABN AMRO nodig om ons daarbij te helpen en daar wat over te vertellen. Luc,
wat een,
zou je jezelf...
Wat een eer.
Leuk dat je er bent, man. Heel gaaf. Welkom.
Thanks. Het is mooi als andere expert noemen in plaats van jezelf. Dat voelt dan toch altijd wel beter.
Maar klopt. Zo moet je dat ook doen, hè?
Het is inderdaad wel een thema waar we binnen ABN AMRO in ieder geval de afgelopen 3-4 jaar wel veel meer over het inzetten zijn. En ik denk inderdaad iets is wat op dit moment wel een flinke trend aan het worden is, of eigenlijk al is. Zeker in de corporate wereld, om het zo maar te zeggen. Dus ik ben blij dat ik mijn ervaringen mag delen met jullie.
Ja, we zijn heel blij om jouw ervaringen zo meteen te mogen horen. Zou je jezelf even heel kort willen introduceren nog? Even los van waar we net over hadden en wat je employee experience, wat het dan inhoudt, daar komen we nog wel op. Maar wie je bent, wat je doet.
Ja, dus Luc Sombeski, 38. Woon in een huis vol met vrouwen. Met Desiree en onze twee dochters. Werk eigenlijk mijn hele leven, mijn hele carrière eigenlijk al binnen HR. Heb me gespecialiseerd in compensation en benefits. De eerste 10 jaar vooral bij Accenture. Daar was mijn laatste rol dat ik hoofd van reward was voor Benelux in Frankrijk, de geografische regio daar. En toen overstap gemaakt naar ABN AMRO. Ook weer in het arbeidsvoorwaardenteam daar. En daar zijn we langzaamaan, daar gaan we natuurlijk nog meer over hebben.
Zeker.
Meer gaan focussen op employee experience. En dan, mijn huidige rol is nu dat ik verantwoordelijk ben voor het onderwerp in ABN AMRO. En in bredere zin ook gewoon een rol pak binnen de HR-strategie die we willen voeren in de bank.
Gaaf.
Ja, zeker. Ja.
Hey Job, welkom ook terug van vakantie, man. Fijn dat je er weer bent en dat je weer bij ons aanschrijft.
Ja, back in business. Precies.
Hoe is het? Hoe heb je de vakantie overleefd?
Ja, joh, heel goed. Het was heel fijn. Dus... blij dat we weer een hele toffe podcast kunnen opnemen. En nogmaals, heel blij dat Luc er vandaag is. En je hebt al helemaal mooi geïntroduceerd. En Luc is echt bezig met het neusje van de zalm op het gebied van HR en agile en strategie. Dus ik ben heel benieuwd waar we al pratende met elkaar op gaan komen. En ik ben heel benieuwd.
Yes, hey, voor onze luisteraars om, ik denk ook even met het onderwerp en met de eerste vraag in huis te vallen. Employee experience, EX, de belevingen van de medewerker. Wat is het nou precies? Waar hebben we het eigenlijk over?
Medewerkerbeleving.
Medewerkerbeleving, kijk.
Klinkt weer gelijk minder gaaf, hè? In het Nederlands, vind ik tenminste.
Ja, ik merk wel mezelf dat ik langzaam steeds meer jeuk begin te krijgen van al die bullshit woorden die we binnen onze eigen taal bezigen.
Zo.
Als ik denk wel, het geeft in ieder geval een soort van gemene delen daarin. Ja, ik denk dat er, als je gaat googlen, waarschijnlijk wel 100 verschillende terminologieën gaat uitkomen. Maar als je mij zou vragen, vooral omgaat, is van hoe kun je nou ervoor zorgen dat de beleving die een medewerker op zijn op zijn werk heeft, zo goed mogelijk kan beïnvloeden. En dat gaat denk ik voorbij het traditionele HR denken en doen. Ik denk dat HR wel vaak de vaandeldrager is erin. Afdelingen zoals facilities, IT, maar ook communicatie bijvoorbeeld, hebben daar ook echt wel een hele belangrijke rol in om dat te realiseren. Buiten gewoon directe collega's en leidinggevenden die ook een rol spelen. Dus wij benaderen het vooral van de hoek van hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we steeds beter de behoeften en de frustraties van medewerkers begrijpen, zodat we daaropvolgend veel beter de beleving die een collega heeft op het werk kunnen verbeteren.
Ja, dat lijkt me best lastig, want ik heb ook, wij kennen elkaar van Accenture long time ago, mooie tijd. En wat toen al was, en daar waren we bij Accenture ook al veel verder in, daar liepen we al op voor, op het stukje data analytics, hè? Dus vanuit data komen tot fact-based decision making, het medewerkerstevredenheidsonderzoek, om weer even zo'n mooie Nederlandse HR-jargon term erin te gooien, daar krijgt de gemiddelde HR-collega denk ik ook uitslag van, maar het is wel, zeg maar, om weer even een jargon erin te gooien, een instrument, een middel, om te begrijpen wat er speelt. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat weten wat er speelt is natuurlijk belangrijk. En ik kan me ook goed voorstellen voor jullie bij ABN AMRO dat het ook best lastig is. Want het is zo ontzettend groot. En misschien dat je iets meer kunt vertellen over hoe jullie komen tot de informatie om te begrijpen wat er speelt. En waar de behoeften of de kansen liggen.
Ja, nee. Het begint denk ik gewoon met luisteren, in de breedste zin des woords. Ik denk dat de valkuil is, dat heeft denk ik elke specialist in elk vakgebied, niet alleen binnen HR, om alles meteen maar heel groot en meeslepend op te zetten. Wij hebben wel de luxe inmiddels dat we echt een hele grote people analytics afdeling hebben, inclusief echt een aantal survey management experts, dus waar we ook inderdaad heel veel mee samenwerken. Maar uiteindelijk begint het in de basis met gewoon luisteren. Dus nu bijvoorbeeld als je kijkt over... We zijn ook bezig van hoe ziet die toekomst van op afstand werken eruit binnen de bank. Dan zetten we natuurlijk enquêtes uit en dan vragen we input op. Maar tegelijkertijd doe ik ook gewoon interviews met medewerkers. Omdat uit een enquête of een onderzoek kun je wel heel veel richting halen en heel veel massa halen. Maar je zal nooit de diepgang halen die je haalt uit een interview. Uit een interview kun je echt wel veel beter motivaties achterhalen, doelen die medewerkers proberen te bereiken, welke frustraties erachter zitten, wat precies de pijn is, zodat je daarop kan ontwerpen. Dus in de basis gebruiken wij de data ook echt vooral om te kijken waar zit de richting en om massa te bereiken. En op het moment dat we willen verdiepen, dan gaan we toch echt gewoon de boer op. Dan gaan we interviews doen, maar ook experimenten doen, co-creatie met collega's. We proberen dus ook zoveel mogelijk medewerkers mee te laten draaien in onze processen. Dus zowel bij het vaststellen van problemen, maar ook het meedenken in het ontwerpen van de oplossing. Dus we doen het eigenlijk op verschillende... We schaken eigenlijk op verschillende borden. Dus we hebben nog steeds het jaarlijkse engagement onderzoek. Maar we hebben ook een maandelijkse pulsmeting bijvoorbeeld. Dus we vragen elke maand een gedeelte van de medewerkers. Zijn ons aanraden als werkgever? Wat vind je dat we goed doen en wat kan beter? En de rest is gewoon open voor medewerkers om in te vullen. En dat is dan weer de input om weer iets nieuws op te starten.
Je zegt eigenlijk, hè, als je het hebt, je verschillende, noem het even thermometers, verschillende middelen om te komen tot een analyse. Maar het echte verhaal zit natuurlijk bij de medewerker zelf. Dat is wat je net denk ik ook heel, heel mooi aangeeft. En waar we het een klein beetje in onze voorbespreking over hadden, ik vond het wel een heel mooi aanknopingspunt. Dus je zegt, het is toch bizar dat we eigenlijk, misschien wel 20, 30 jaar of misschien al veel langer, gewoon niet hebben geluisterd naar onze mensen. Wat is nou belangrijk, hè, qua jouw ervaring als je op de werkvloer bezig bent en het gevoel wat je hebt bij het bedrijf en wat je wil? Jullie hebben wat je zelf al zei, een paar jaar geleden, 3-4 jaar geleden, totaal omgedraaid. En je bent gaan luisteren, vragen gaan stellen.
Klopt.
Kan je wat vertellen hoe dat wordt ervaren? Wat merk je in de praktijk? Wat doet dat?
Ik ben met je eens en ik denk dat in ons vakgebied hebben we zoals met elke specialist, die denkt van, ik weet het wel, laat mij maar gewoon bepalen wat het is, zet maar gewoon achter het bureau en ik tik je een beleidstuk en dan storten we het uit over medewerkers.
Ja, ik heb er toch voor geleerd.
Ja. Ik ben ervan, ik weet het allemaal, ik ga jou vertellen hoe het moet.
Ik zit erop.
Ja, precies.
En, En dat is nog steeds zo. Hè? Ik bedoel, het is, HR is echt wel een vakgebied. En wat we alleen nu vragen is dan van onze collega's. Van, probeer nou eerst goed het probleem te begrijpen. Voordat je in een oplossingsrichting schiet. En op het moment dat je het probleem goed begrijpt en gevalideerd hebt, gebruik dan jouw expertise om die oplossing te realiseren. En, ja, en dat is wel wezenlijk anders. En ik denk dat je nog steeds een business strategie hebt. Je wil natuurlijk de doelstelling van de organisatie wil je juist koppelen aan de behoeften van de medewerker. Dus je probeert juist die verbinding te leggen. Dus employee experience is voor mij ook niet per se alles doen wat een medewerker zegt. Was maar zo makkelijk. Het gaat juist veel meer over, nou, hoe zorg je ervoor dat je veel beter begrijpt wat een medewerker drijft, wat zijn behoefte is. En hoe kun je dan vanuit je expertise en alles wat je weet en kent, daar een invulling aan geven. En in het begin is dat best wel ingewikkeld. Dus dat denk ik ook wel. Dus je vraagt ook van al die specialisten om zich ook kwetsbaar op te stellen. Ja. Dus van te zeggen van, ja, nee, misschien weet ik het toch niet zo goed. En moet ik inderdaad eerst beter gaan luisteren. Ja, en dat gaat nog steeds niet altijd goed hoor. We hebben nog steeds af en toe dat mensen verliefd worden op een oplossing in plaats van op het probleem. En maar we worden er steeds beter in om dat wel om te draaien. Ja.
Meer differentiatie in zeg maar de optimalisaties die jullie bieden vanuit HR. Zeg ik dat zo goed? Meer maatwerk? Ik herinner me altijd dat HR in het verleden nog steeds wel op een aantal plekken de neiging heeft om een one size fits all gedachte te hebben. Hè. Dus het is vrij centraal. Hè. Wij gaan vertellen wat goed is voor de talenten in de organisatie om ze te behouden. Wij weten wie de talenten zijn. En, nou ja, dus allemaal supergoed bedoeld hè, en ook zeker wel effectief. Alleen inderdaad, als je dus echt wil begrijpen wat er speelt, dan... Ja, dan is een, zeg maar, een homogene benadering één oplossing voor de organisatie, denk ik, iets waar je direct mee moet gaan stoppen. Het gaat echt om maatwerk. Hè? Dus ik vind het heel mooi om te horen dat jullie inderdaad gewoon luisteren door verschillende middelen in te zetten. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het best wel lastig is in in zo'n grote organisatie om dat maatwerk te leveren. Dus het is, tenminste, ik verplaats me eventjes in jullie. Het is lastig om daar, denk ik, dingen te veranderen ook, omdat het zo groot is. Hoe ervaar jij dat?
Ja en nee, denk ik. Dus ik denk dat het natuurlijk een grote organisatie maakt het complexer, maakt dat er heel veel diversiteit is van mensen en denken, gelukkig. Tegelijkertijd zie je dat in de basisbehoeften van mensen best wel dicht tegen elkaar aan liggen. Alleen, dus je ziet gewoon, er is een basisbehoefte van iedereen om jezelf te ontwikkelen en te ontplooien en door te groeien en te ontwikkelen als mens. Alleen wat het dan per individu betekent, dat is verschillend. Ja. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat wij ervoor zorgen dat die randvoorwaarden, die omgeving zo wordt gecreëerd, dat iedereen daar zijn eigen invulling aan kan geven. Dus wat je wel ziet, dat is dat de ene persoon die vindt zelf zijn weg, die heeft erover met vrienden, die googelt het en die vraagt een opleiding aan, bij wijze van spreken. En de andere collega, die zegt juist, nou, ik zou eigenlijk wel meer coaching willen hebben, een goed gesprek met mijn leidinggevende willen hebben. Ja. Dus proberen juist wel meer op die manier te kijken, oké, wat hebben medewerkers nou nodig om daar te komen? Ik denk dat er ook wel een van de grotere winsten is, van in ieder geval van de bank, dat wij altijd al best wel medewerker gedreven waren en al heel veel autonomie en vertrouwen bij medewerkers neerlegden in het kunnen maken van beslissingen. En dat nu is denk ik vooral de zaak om dat zo goed mogelijk in te richten. En dat betekent dat je soms misschien wat extra werk moet doen. Dat valt eigenlijk geen genoeg nog wel mee. Het gaat vooral... maar dat is misschien ook omdat wij juist de autonomie en die regie bij de medewerker willen neerleggen. Ja, het is vooral heel erg kader scheppen. Dus we zorgen ervoor dat je de juiste middelen aan je collega's geeft, zodat zij zich daarmee aan de slag kunnen gaan.
Ja, het is echt, echt agile is het, hè? Dus dat zelforganisatie, autonomie, vrijheid. Hè? Je verwacht ook van de talenten van de bank, dat ze ook in staat zijn om zichzelf te organiseren. Hè? Dus eigenlijk hoor ik jou zeggen, joh, wij reiken verschillende middelen aan. Hè? Dat zien we ook als onze purpose als HR, althans jij vanuit jouw rol, hè? Om daarin te faciliteren. Maar je verwacht wel van het individu dat daar ook een stukje proactiviteit zit om dus zelf aan de slag te gaan met het vormgeven van carrières, van ontwikkeling, et cetera.
Ja, en daarbinnen proberen we wel zoveel mogelijk flexibiliteit in te bouwen waar het kan. Zodat we inderdaad wel mensen die andere behoeften hebben, dan wel die ruimte kunnen geven. Maar dat vind je dan denk ik meer op het gebied van arbeidsvoorwaarden bijvoorbeeld, dan op andere domeinen.
Ja, En want als je dan, want het is heel knap wat jullie doen, hè? Want dat hoor je wel, nou, bijna nooit. Laten we het even op bijna houden. Het is schaars nog. En dat is heel knap hoe jullie je hebben georganiseerd binnen HR. Maar het lijkt me ook behoorlijk lastig om die executie te krijgen, hè? Dus hoe ga je het nou operationaliseren? Hoe ga je nou dus hetgeen wat je verzamelt, de vertaalslag naar kansen, hoe ga je dat nou als HR ook daadwerkelijk operationaliseren of wel toepassen in de praktijk? Wat is daar de geheime formule van? Of hoe, het is geheim, dus dat mag ik zeggen.
Nee, ik denk, elke verandering met dit soort dingen zijn best wel grote transformaties. We waren best wel van een hierarchisch georganiseerde organisatie. Hebben we dat eigenlijk in mijn ogen heel erg gedemocratiseerd. Dat is misschien wel het linkje naar Agile in dit geval. Dus wij hebben nu, waar je vroeger zeg maar goedkeuring vragen bij HRMT. En dan ging je een project draaien van 1,5-2 jaar. Om dan erachter te komen dat het klaar is, dat eigenlijk niemand op zat te wachten.
Ja, je cadeautje.
Ja.
Mijn god, wat moet je hiermee?
En zijn we juist nu de draai gemaakt en zeggen, oké, weet je, EX is eigenlijk waar je aan werkt. Het gaat dan over, wat is de stem van de medewerker? Wat zouden we moeten doen? Hoe geef je de invulling in? En de manier waarop we het dan leveren, dat is dan wel op een agile manier. Dus we hebben ook echt wel gewoon een product owner op performance management. En we hebben product owner op learning. En we hebben verschillende product owners binnen ons arbeidsvoorwaardenteam. Die zelf het mandaat hebben met een team om te bepalen waar gaan we op inzetten. En één keer per kwartaal bepalen we als HR in zijn totaliteit. Dat zijn dan leidinggevende in de breedste zin des woords. Dus dat zijn de mensen die in het HRMT zitten. Want die hebben we nog steeds. Maar dat zijn ook de product owners. En in gezamenlijkheid bepalen we dan, oké, wat zijn de komende kwartaal onze big tickets? Waar gaan we op inzetten? En dan gaan we dus ook met z'n allen op contracteren. Dus die democratisering van besluiten, dat werkt wel goed.
Een soort van marketplace heb je dan eigenlijk gecreëerd. Zeg dat zo goed? Dat je eigenlijk een HR-marketplace hebt waarop je regelmatig incheckt met elkaar en eventjes daar waar nodig bijstuurt en het gesprek met elkaar aangaat over wat is er nou nodig? Hoe kunnen we waarde toevoegen?
Ja, bij ons heet het dan, ik weet niet of het een agile term is trouwens of niet, dat heb ik iets minder bedreven. Bij ons heet het een quarterly portfolio review.
Ja, die wordt eigenlijk zeker.
Die wordt binnen de hele bank gebezigd. Hè? Dus we zijn natuurlijk bij IT begonnen, maar nu zie je dat ook wel bij HR en bij comms en andere afdelingen ontstaan. En we hebben één keer in de 2 weken hebben we gewoon een sync. En dat is dan alleen de product owners. En dan mogen andere stakeholders natuurlijk ook op aansluiten. Om die voortgang te bespreken, impediments op te pakken en dat soort zaken. Ja, en dan zie je dan op het moment dat je het kleiner maakt, dan kun je natuurlijk veel sneller, ben je veel wendbaarder in je besluit nemen. Dan zie je ik denk dat de grootste proef van Agile is eigenlijk de hele coronacrisis geweest.
Ja.
Dus ik ben er wel van overtuigd dat, doordat wij de afgelopen 4-5 jaar als organisatie, dus niet alleen HR, maar gewoon breder, en zo zijn gaan werken, heeft ervoor gezorgd, denk ik, ten dele, dat we ons zo snel konden aanpassen aan die nieuwe realiteit.
Ja.
Omdat je niet meer locked in zit in plannen voor 3, 4, 5 jaar.
Denk ik ook een beetje de combinatie, hè, die denk ik ook heel mooi maakt nu. Hè. Je legt de link aan de ene kant naar Agile, heel duidelijk ook. Dat is het hoe. Hoe organiseren we ons?
Dat is het middel, ja.
Exact, maar het wat is natuurlijk, zeker ook voor Agile werken, is mega belangrijk. Want als ik niet weet waar ik heen moet, als ik niet keuzes durf te maken, wat je net ook een paar keer schetst, ja, dan is het voor Agile teams heel lastig om zich te organiseren. En om echt waarde toe te voegen, zoals Job het net ook zo mooi verwoord, voor de organisatie. Dus ja, ik vind het wel heel gaaf om te horen hoe je die twee aan elkaar weet te linken. Want aan de ene kant, hè, dit is een stip op de horizon, we zijn aan het luisteren, we hebben de zaken. En aan de andere kant, in de uitvoer op Agile gebied.
Ja, dus wat ik heel gaaf vind, is dat, mogen we gewoon vaststellen hier, dat Agile HR heeft gepraktiseerd. Dus jullie zijn een van de weinige organisaties in Nederland die Agile HR succesvol toepassen. En succesvol omdat jullie met elkaar blijven praten, bijstellen, transparant proberen te zijn. Hè. Ik kan het niet beoordelen, maar de intentie is natuurlijk heel erg goed. Hè. En ik denk dat heel veel organisaties daar veel van kunnen leren ook. Te meer ook omdat natuurlijk, weet je, HR is natuurlijk een gigantisch groot onderwerp. Hè. Voor heel veel mensen ook heel abstract. Hè. Ik denk als je aan de gemiddelde collega vertelt dat je employee experience doet, dan dan zullen er misschien sommige mensen vragen, goh, dus jij zorgt ervoor dat ik veel moet lachen overdag of zo. Hè? Dus zorg jij voor de humor? Of hè, het is natuurlijk heel lastig om ook echt ook, ja, lijkt mij, maar ik vul hem even in en ik ga hem ook even richting een vraag verpakken. Van hoe wordt dat beleefd in de praktijk? Want ik kan me heel goed voorstellen dat jullie zijn dus de hoe, het middel, jullie zijn slim georganiseerd. Hè? Dus je weet gewoon echt heel erg je te focussen richting die waarde voor de organisatie. Maar hoe is de beleving daarvan in de praktijk? Hè? Kunnen mensen ook zien dat er nieuwe dingen komen, dat er dingen worden opgepakt? Hoe wordt dat ervaren?
Ja, de proof of the pudding is in the eating, hè?
Check. Als het een goed recept is, dan no worries. Maar dat lijkt me lastig namelijk. Omdat,
gaan we met smaak gaan we aan tafel.
Zeker.
Ja, nee, ik denk in... wat mij betreft hoeven niet al mijn collega's binnen de bank te weten wat employee experience is. Weet je, dat is echt, het is inderdaad weer vakjargon. Weet je wel? Dus, ja. Het is inderdaad iets wat wij graag willen doen, waar dat onderwerp voor ontstond. Dus waar we nu wel als interne terminologie dat gebruiken binnen HR. Ik wil vooral dat medewerkers het elke dag steeds een beetje leuker hebben binnen de bank. Weet je wel? Dat die beleving moet beter worden.
Ja.
Dus op het moment dat collega's naar me toe komen en zeggen, Luc, ik heb nu vandaag wel een betere employee experience. En dan ben ik eigenlijk niet geslaagd, want dan hebben we bezig in taal te hangen.
ja.
Dus, en dat is denk ik ook waarom we juist zijn, bijvoorbeeld dingen zoals maandelijks zijn gaan meten. Hè? Want het is best wel lastig te bepalen, wat maakt nou die medewerker beleving nou beter, die tevredenheid? Ja, het gaat over zoveel verschillende facetten. En ook dingen die we ook niet vanuit HR kunnen beïnvloeden.
Heb je voorbeelden van dingen die je dan meet? Je zegt er zijn heel veel facetten, maar wat zijn er dingen die er voor jullie als ABN AMRO echt uitspringen waarvan je zegt, hey, daar kunnen wij en dan maken we het verschil?
Zo, goede vraag. Als ik de data even voor me zou halen, dan zeggen medewerkers vooral opleidingen, leren, ontwikkelen, arbeidsvoorwaarden. Vooral de secundaire arbeidsvoorwaarden, die ook echt wel heel goed zijn. Dat is natuurlijk makkelijk zeggen als als timmerman.
Zeker.
maar ook wat zachte onderwerpen als wel vertrouwen en autonomie, dat soort zaken. Dus je merkt ook gewoon op het moment dat je gewoon medewerkers gewoon heel open vraagt, wat gaat goed, wat kan beter? Mm-hmm. Ja, dan krijg je ook hele andere onderwerpen. Dan gaan mensen niet vanuit de context van HR beantwoorden, maar dan gaan ze vanuit hun eigen context beantwoorden. Dat betekent ook dat we dus ook breder onderwerpen beetpakken. Dus we zagen bijvoorbeeld dat medewerkers zeggen wat kan beter uit en hoe we nog communiceren over hoe we bezig zijn met onze visie en strategie. Nou, dan zou je kunnen zeggen, als je in een oplossing schiet, dan moeten we nog meer gaan communiceren over visie en strategie.
Ja.
Maar dan daarvan zeggen we nu juist, dan gaan we juist nu de verdieping in. Dan gaan we die data helemaal doorakkeren. En dan gaan we kijken welke blind spots we hebben. En dan gaan we dat in de interviews verder ophalen en valideren. Voordat we dus in die oplossing gaan schieten. Want die oplossing is misschien niet meer communiceren. Maar de oplossing is misschien beter. Hoe kan ik mijn doelstellingen veel beter koppelen aan de bankstrategie die we hebben bijvoorbeeld. En dan heb je een hele andere oplossing te pakken.
Want als ik kijk bijvoorbeeld, ik sla even aan op strategieën en visie, wat bol.com doet, en dat vind ik zo onwijs gaaf, dat deed ook heel wat met mijn experience. Hè. Dus dan ging mijn hart echt sneller van kloppen, en dat van heel veel bol.com medewerkers nog steeds, dat kan niet anders, is dat vanaf dag 1 dat bol.com was opgericht, is gezegd, we gaan een teammeeting voor het hele bedrijf gaan we gewoon met enige regelmaat houden. En in die teammeeting is iedereen van harte welkom, en dan gaat de collega's zelf en soms ook directie, die gaan elkaar meenemen in het reilen en zeilen. En wat ik daar heel krachtig heb gevonden, zowel vanuit mijn rol als HR, maar ook als medewerker, is dat er heel veel transparantie was over wat er gebeurde. En ook gewoon de openheid, ook de interactie. Maar wat ook gaaf was, is dat er heel veel voorbereidingen zat. Hè. Het werd ontzettend serieus genomen, en nog steeds. Hè. Dus van gave filmpjes met toffe muziek. En dan zit je daar met het hele bedrijf, zaten in het bedrijfsrestaurant. Gave plek. Zit je dus hele toffe filmpjes te kijken van collega's over de impact die ze hebben gemaakt. Maar ook de uitdagingen die er zijn. Hè. De voorbereidingen voor het aanstaande seizoen van de feestdagen, ik noem maar wat. Hè. Dus kortom, het zorgt ervoor verbondenheid. Samen, en ik denk dat die verbinding ook heel erg bijdraagt aan het vermogen met elkaar samen te werken en elkaar te kunnen vinden. Dus kortom, het heeft, mijn ervaring was dat het heel veel voordelen had, maar ik ben ook even benieuwd hoe dat bij ABN AMRO is, want het lijkt me behoorlijk lastig, want het is natuurlijk al, hè, qua medewerkers kunnen een hele andere orde van grootte, bijvoorbeeld een stuk kleiner, is ook nationaal. Zijn dat dingen waar je bijvoorbeeld dingen als een visie en strategie bespreekt met elkaar, even incheckt regelmatig, of werkt dat bij jullie bijvoorbeeld anders?
Ja, nou, ik vind het wel een mooi voorbeeld trouwens van Bol, maar ik denk inderdaad niet dat het bij ons zou werken. Dat is denk ik precies de crux ook van employee experience. Het heeft dus ook geen zin om dingen van anderen te kopiëren. Je moet echt op zoek gaan naar wat voor jou werkt. Nou, we zijn heel decentraal georganiseerd. We hebben collega's door het hele land en in het buitenland. Dus je moet toch op een andere manier medewerkers daarover informeren. En we zien steeds vaker ook dat nog steeds wel, ondanks dat mensen wel heel autonoom kunnen werken, het team en in een beperkte mate ook de leidinggevende best wel bepalend zijn in het door laten sijpelen van informatie. Dus we proberen juist dingen naar teams toe te brengen, veel meer. Ook naar een andere onderwerp bijvoorbeeld gaat over performance management. Wij noemen dat Together and Better. Het team draait ook nog steeds in sprints van 3 weken. En die kregen, op een gegeven moment kregen zij de feedback dat medewerkers het lastig vinden om feedback aan elkaar te geven.
Ja.
Toen hebben ze dus gewoon een feedback challenge ontwikkeld. Ook weer met collega's. Nou, het eerst in 3 teams getest. Werkt dat wel, werkt dat niet goed? Daarna aangescherpt en dan op een gegeven moment ga je het opschalen en verder uitbreiden. En geef je iedereen die middelen te zeggen, hey, weet je al, ga deze feedback challenge doen. Het gaat jou en je team verder helpen op de lange termijn om hier invulling aan te geven. Dus ik denk dat je vooral op zoek moet gaan van, oké, wat werkt voor jouw organisatie, voor jouw mensen? En waar zit die behoefte en hoe kun je dan vanuit jouw eigen expertise daar dan goed op inspringen? Ten einde dat je dus dat team of een individu verder brengt. En daarmee dus ook je hele organisatie verder brengt.
Ja, dus eigenlijk zeg je van, die differentiatie waar je het eerder over had, die pas je op deze manier toe. He, zeg ik dat zo goed? He, dat je dan dus het maatwerk ook levert daar, he, lokaal waar nodig. He, dus als er behoefte aan feedback is, dan voorzie je ook in die behoefte. Waarbij feedback natuurlijk een onderwerp is mijn ervaring dat natuurlijk, ja, dat is natuurlijk altijd ontzettend ingewikkeld voor mensen om natuurlijk, hoe moet je dat doen? En nou ja, je doet eerder kwaad dan goed, zet, wat allemaal heel goed bedoeld is. Maar het gaat over gedrag en dat vinden wij allemaal mensen heel ingewikkeld. Hè? Dus dat, het is wel echt heel gaaf dat jullie daarin faciliteren en dat ook stimuleren. En dat je daarmee experimenteert ook al. Dat deden we bij bol.com ook. Het is heel herkenbaar. Matthijs, jij wilde wat zeggen net.
Ja, wat ik goed vind om te horen, en jullie benadrukken dat allebei eigenlijk. En Luc, jou ook wel echt in het bijzonder, zeker ook in het begin van de podcast. Ja, jongens, ga nou eens luisteren. Luister naar je medewerker, luister naar wat er echt speelt. Data is 1, maar dat geeft een beetje richting. En dan vervolgens is die verdieping nodig. En dan is het dus niet one size fits all. Nee, het is dus oké, voor elk bedrijf en voor elke situatie, en dat zeg je net ook eigenlijk ook in de afdelingen en in de teams, is het gewoon anders. Het kan zijn dat feedback bij 1 afdeling heel erg speelt. Van, joh, we durven en we kunnen dat eigenlijk niet goed geven. We hebben daar moeite mee. Maar ja, wat je denk ik ook kan zien, een andere afdeling is daar misschien heel, heel, heel sterk in, of een ander team is er heel ver in. Dus ik vind het heel gaaf om te horen dat toch een groot bedrijf als een ABN AMRO het dekentje eroverheen legt van, jongens, hey, hier zijn we, zo moet het en dit is het. Ja. Maar juist, wat je ook al zegt, joh, we zitten in die autonomie en de autonome teams, die was al groot en die houden we in stand. Dus in die zin zijn we mega agile bezig, want dat is exact waar Job en ik natuurlijk ook in de dagelijkse praktijk heel hard mee bezig zijn, om vooral die autonomie van die teams te boosten. Op alle gebieden. Hè. We hebben het nu natuurlijk echt over employee experience. Maar door op die manier gewoon mensen toffe dingen te kunnen laten doen.
Ja.
Die helpen tot het resultaat uiteindelijk voor iedereen. Voor de medewerker, voor de organisatie. En om verder te komen.
Ja, ik denk dat het ook wel, om verder te komen, is een mooi bruggetje ook naar mijn volgende vraag, hè, over de toekomst. Hè. Dus zeg maar, Luc, als jij carte blanche krijgt op dit moment, waar zou jij dan direct, even ongeacht de resources, om even weer zo'n foute HR-jargonterm erin gooien, maar dat is al wat waar we het over hebben natuurlijk. Hè. Dus zonder beperking van middelen, waar zou je direct mee willen beginnen? Hoe zie jij de toekomst?
Ja, als ik, als ik zeg maar intern kijk, gewoon naar onze eigen HR-organisatie, ja, dan zou ik het liefst willen dat we mensen nog meer volwassen krijgen in deze methodologie en manier van denken. Dus dat dus je merkt gewoon dat af en toe gewoon de waan van de dag overheerst. En dat het, het echt een... We hebben het ook echt gezegd, we gaan gewoon starten. Dus we gaan niet plannen maken van ja, we gaan gewoon weer beginnen. Dan gaan we experimenteren en gaan we bijsturen. Maar tegelijkertijd zou je natuurlijk wel willen dat zowel op agile vlak als op service design, want dat is de methodologie die onder employee experience ligt voor ons.
Ja.
En daar zou je hopen dat iedereen zeg maar, op een zwaarder volwassen niveau komt. Want dat maakt mijn functie namelijk dan direct overbodig. Want dan gaan mensen zien wat die meerwaarde is en gaan daarmee in de slag. Om vervolgens, als je dat goed beheerst, dan ga je vanzelf aan de slag met wat op dat moment belangrijk is voor medewerkers. Dus ik denk dat daar we, en dan zou ik het liefst natuurlijk ook collega's van FM, IT, comms, hetzelfde willen doen. Dus ik denk dat daar denk ik wel de basis ligt om die grote duurzame verandering te maken. En nu hebben we gezegd, ja, dat is inderdaad, stel dat. Dus nu hebben we gezegd, we starten gewoon. En we beginnen, we gaan gewoon team voor team voor team. En we pakken individuen eruit. Hè. Dus we zien bijvoorbeeld dat we een aantal gebieden pakken. We hebben bijvoorbeeld een intensievere samenwerking met Scrum Masters. Dat die toch wel wat meer ook zijn van nou, hoe kan ik dat team optimaal laten presteren.
Ja.
Nou, dat we die ook wat meer tools meegeven van hoe doe je dan ook dat service design goed toepassen. En hoe breng je het dan in het team? Hoe laat je dat team dat dan ook gewoon verder toepassen?
Wat zou je heel kort kunnen toelichten wat service design betekent? Voor, niet alle luisteraars die hebben daar denk ik een beeld bij.
Nee, ik hoop dat ze wel, er wel over gaan lezen. En
ja, nee, ja, ja, zeker.
Service design is eigenlijk gewoon de methodologie die ten grondslag ligt om eerst goed te begrijpen wat het probleem is. En dan het probleem goed op te lossen. En wij gebruiken daarbij, nou, het heet dan het double diamond model. Dus dan, ik denk dat als je design thinking zegt, dat mensen het al meer begrijpen.
Ja.
Dus denk ik heel veel overlap in. En hetzelfde gaat met agile. Dus het gaat meer de manier van werken. Dus wij kijken eerst echt, eerst onderzoekend. Om daarna te zeggen, oké, we kunnen maar één probleem tegelijk oplossen. Dus welk probleem gaan we dan vastpinnen? Dus dan brengen we het bij elkaar. En dan de volgende fase dat we dat met oplossingen hetzelfde gaan doen. Dus we gaan eerst breed kijken welke oplossingen zouden allemaal passen. En dan weer, en dat doen we elke keer met collega's. Dus we proberen ook zo min mogelijk als HR in onze eigen silo zelf dingen te bedenken. Zowel in de oplossing, maar ook in het vaststellen van het probleem.
Ja.
Om daar dan uiteindelijk mee in de slag te gaan. En dan proberen we dus weer in die volgordelijkheid ook te zeggen, nee, begin nou eerst met een probleem.
Ja.
En ga daar feedback op ophalen. Ga niet meteen met een full-fledged product live. Dus performance management bijvoorbeeld hebben we eerst 2-3 jaar experiment op gedaan. Voordat we gezegd hebben, oké, dit is qua construct rijp genoeg om dit voor de hele bank open te stellen. Want dat biedt heel veel ruimte om daar flexibel mee om te gaan. In plaats van meteen te zeggen, dit is performance management, veel succes ermee.
Ja. Het sluit extreem aan ook op. Hè? We hebben eerdere podcasts ook opgenomen over Agile HR. En met name ook wel onszelf en ook de mensen die we geïnterviewd hebben in de podcast, onze gasten. Ook wel de vraag gesteld van ja, waar moet je nou starten? Hè? En hoe begin je nou zoiets? Want het is, nou ja, wat jij er straks ook al zei, megalomaan groot. Hè? Voor je het weet, cascadeert het alle kanten op en is het mega groot. Om nog maar weer eens even een management jargon term erin te gooien. Maar wat jij zegt, dat is exact het advies hè, wat we ook al eerder hebben benoemd. En wat we ook telkens weer te horen krijgen. Weet je, begin gewoon. Maak het klein. Wat is nu belangrijk hè, voor onze customer? Wat is onze klant? Nou, onze klant is de medewerker. Maak het klein en begin gewoon. Ga experimenteren. En vanuit daar ontwikkel het verder. Ja, dat is echt een hele, hele toffe match. Één op één met wat we in eerdere podcasts ook hebben gehoord.
Is dat ook, wat je adviseert? Als je luisteraar, zelfstandig ondernemer of CEO, hè, maakt niet uit. Als je denkt, nou, dit is zo gaaf, is het namelijk ook. Er zit heel veel muziek in. Maar hier wil ik morgen mee gaan beginnen. Dan hebben we natuurlijk wel wat ingrediëntjes gegeven voor het perfecte recept. Wat natuurlijk niet bestaat, weten we allemaal. Maar waar zou je dan als eerste mee moeten gaan beginnen? Wat zou jouw advies daarin zijn?
Ik ben het er sowieso mee eens. Je moet gewoon inderdaad gewoon beginnen. En ik denk dat het gaat geld buiten HR. Dus ik heb ook heel veel over lean startup en dat soort methodologieën gelezen en proberen toe te passen. Het is misschien een dooddoener, maar je zou eigenlijk gewoon moeten beginnen met gewoon luisteren naar je medewerkers. Ik denk als je gewoon 10 medewerkers in een, of collega's in een ruimte zet en vraagt, wat zou er nog beter kunnen bij ons? Nou, dan heb je eigenlijk al waarschijnlijk al voor een half jaar werk te pakken.
Ja.
Om het simpel te zeggen. En wij hebben denk ik, en dat is denk ik, dus wij zijn ook gewoon begonnen. En dan zie je ook wel de transitie die doormaakt. Maar we zijn op een ouderwetse manier begonnen. Dus we zijn echt toen gezegd, oké, we gaan nu gaan we het anders doen. En toen hebben we alsnog heel HR, zeg maar, door een hele wasstraat geduwd in 6 weken. De hele journey uitgetekend. Als we voor 3 jaar werk.
Ja.
En op een gegeven moment kom je daar doorheen, kom je verder, ga je er ook meer over lezen, ga je meer ervaren. Zeg maar, volgens mij kunnen we onze methodologie nog best wel verder aanscherpen en kunnen we onze aanpak ook nog best wel verfijnen. Maar dat tweede inzicht hadden we alleen maar gekregen door het eerste te doen. Dus als we het eerste niet gedaan hadden, dus je moet. Ja, dus het is ook niet per se. Ja, wij hebben nu een eigen methodologie. We hebben echt een terminologie playbook gemaakt. En we zeggen, oké, dit is hoe we het. Want we willen namelijk ook consistentie in die ervaring opbouwen. Maar het belangrijkste, je moet gewoon. Gewoon aan de slag gaan. En daar leer je het meeste van. Ja. Op het moment dat je het helemaal uitgedacht hebt, dan ben je al te laat.
Ja, en die feedback gewoon blijven inzetten om dus te blijven leren. En in je playbook niet als een statisch iets te benaderen. Hè, maar dat is ook een levend document, of een levend vertrekpunt eigenlijk. Je wil daarmee voorkomen, denk ik, dat je collectief geheugen, zeg maar, nul is. Hè? Dus je wil echt ervoor zorgen dat de basis gewoon blijft staan, maar dat het wel steeds beter wordt. Hè? Dat is eigenlijk wat je zegt. En maak het gewoon niet te groot.
Daar nog een toevoegend. Ja. Is dat ik denk, je moet, en dat is de volgende stap, je moet ook wel transparanter zijn. Dus je moet ook gewoon teruggeven, wat gaan we met al die inzichten doen, om de medewerkers ook gewoon betrokken te houden. Dus je moet niet zeggen, we gaan nu onderzoek doen en dan hoor je daar nooit meer wat van. En dan hoop je misschien dat er ooit een keer iets veranderd is. Nee, het gaat juist ook om die continue dialoog. Je collega's of medewerkers ook gewoon voor vol aan te zien. Dat zijn gewoon allemaal volwassen mensen.
Ja.
En dat gesprek ook aan te gaan. En dus er zit wel wederkerigheid in.
Ja, dus de verbinding eigenlijk tussen de organisatie. Hè, de mensen maken de organisatie en afdeling HR met de specialisten. Hè, zoals je aangaf, het is een vakgebied aan zich. Hè,
ja.
Maar die verbinding die moet je gewoon heel, heel goed houden. En daar liggen denk ik voor heel veel organisaties veel kansen. Oké, nou Luc, ik wil jou, we zijn een beetje aan het einde gekomen van deze podcast. Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor je tijd, voor het delen van de succesverhalen van ABN AMRO. Ik vond het heel inspirerend. Dank je wel.
Graag gedaan.
Ik weet niet, ik zit al een beetje nu in de afronding te praten, of jij nog iets wilt toevoegen aan hetgeen wat we besproken hebben. Of dat je zegt van we hebben wel het meeste aangeraakt over dit onderwerp.
Nou, ik denk we hebben het. Gek genoeg, ik had verwacht dat we het nog heel erg over de HR-producten zouden hebben. Dus wat hebben jullie nou precies gedaan? Terwijl dat natuurlijk in essentie, dat is een vraag die ik veel krijg, normaal. Maar in essentie gaat het daar natuurlijk juist niet om. Het gaat er vooral om van hoe kom je daar? En dan zijn die producten namelijk heel. Het kan hetzelfde zijn, maar het kan ook iets heel anders opleveren.
Ja.
Maar dat is wel iets wat ik nu besef. Ik denk, want dat zijn normaal mensen wel op zoek van: oké, maar wat heb je dan daadwerkelijk concreet veranderd? Hoe ziet dat eruit? En wat hebben wij. Dat vind ik eigenlijk iets positiefs. Dat we dat niet geraakt hebben.
Nou,
als
mooi.
Mensen daar geïnteresseerd in zijn, dan weten ze denk ik me wel te vinden.
Nou, dan kunnen ze dat aangeven. En mogelijk dat we jou nog eens een keer kunnen verleiden voor een vervolgpodcast. Who knows? Hey, leuk, dankjewel. Matthijs, heb jij nog iets wat je wilt toevoegen?
Nee, ik ben heel blij met wat we hebben te horen gekregen, Luc. Ik wil jou ook daar mega voor bedanken. En ik vind het heel gaaf om te horen dat je echt. Ja, weet je, noem het even power to the people. Dat je dat aan het doen bent en gewoon in de praktijk gewoon volledig toepast. Ja, heel gaaf om te horen. Dank je wel daarvoor. En ook een uitnodiging aan onze luisteraars. Onderaan zo meteen in onze podcast of podcast notes. Als je nog vragen hebt, ook aan Luc of aan Job of aan mij. Ja, weet je, stel ze gewoon. We gaan graag met je erover in gesprek. Wil je meer weten, verdieping... Laat het ons weten, want dan kunnen we ook op dat punt wellicht weer een keer een verdiepende podcast maken. Zover, dank jullie wel. Luc, dank je wel. Job, bedankt. En luisteraars, jullie ook bedankt. En tot de volgende podcast.
Oké, hoi hoi.
Hoi.